Goedemorgen, gemeente. Ik heb groen licht, zie ik. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Henk de Ruiter. Ik ben de vader van Harmen en Henk Maarten. Nu zou het kunnen zijn dat je die ook niet kent. Maar dat zijn twee mannenbroeders die hier wel eens spreken. Nu lijk ik in mijn uiterlijk niet heel erg op mijn zonen. Maar ik heb wel dezelfde manier van denken. Dus als je hen kunt volgen, dan denk ik dat het de komende 20 minuten ook wel zal lukken. Sta op, ga weg. Het schriftgedeelte komt uit Openbaringen 18, vers 4. En daar lezen wij het volgende. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en omdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Na een prediking wordt de hoop wel eens uitgesproken dat de Heere God door zijn Heilige Geest de naprediker zal zijn. Dat is een mooie gedachte, maar voor vanmorgen had ik eindelijk de hoop dat de Heer al de voorprediker geweest is. En dat deze boodschap niet zomaar voor jou uit de lucht komt vallen, maar dat er al een zekere bodem in je hart of in je geweten is gelegd. Zodat je weet van wat er in mijn hart speelt, dat wordt vanmorgen door het woord bevestigd. Ik ga verder met nog een lezing uit Genesis 19. Sta op, ga naar buiten uit deze plaats van de Heer, ga deze stad te gronde richten. Sta op, anders wordt u om de ongerechtigheid van deze stad weggevaagd. En dan het derde gedeelte is uit het Nieuwe Testament. Sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Daar wordt in de Bijbel nogal eens een keer gevlucht. Dat is een terugkerend thema. Het eerste gedeelte was de vlucht uit Babylon. Het tweede was de vlucht uit Sodom. Lot wordt gezegd om weg te gaan uit Sodom, omdat de stad vernietigd zal worden. En Jozef en Maria wordt verteld het kind mee te nemen en weg te vluchten uit Bethlehem, omdat het gevaarlijk zal worden. Voor de loper onder ons, wij hebben een wedloop te lopen. Daar zal het misschien ook nog een beetje over gaan. Dat doe je niet met zware bepakking. Je kleedt je zo luchtig mogelijk, omdat je niet, omdat je op die manier sneller kunt bewegen. De opdracht aan Lot en de opdracht aan Jozef en Maria, dat zijn historische gedeelten. Daar kunnen wij ons eigenlijk maar moeilijk aan spiegelen. Maar de vlucht uit Babylon, hier in Openbaringen, is een profetisch gedeelte en kan nog uitstekend toegepast worden op ons leven op de dag van vandaag. We moeten weten wanneer en waaruit we moeten vluchten en wat je dan beter achter je kunt laten. En daar zal ik proberen wat dingen over te zeggen. Babylon is een bekende stad met de hangende muren. Had een zekere bekendheid al in de oudheid. En ook voor de Joodse lezers van het Nieuwe Testament was Babylon geen onbekende plaats. Ze zijn daar in ballingschap geweest en de profeten hebben toen al gesproken om daar weg te gaan, om niet te veel in te burgeren in Babylon, wel het goede van de stad te zoeken, maar ze zouden eens terugkeren. Hun uiteindelijke bestemming was Jeruzalem en niet Babel. Dus Jesaja deed de oproep: ga weg uit Babel, vlucht weg van de Chaldeeën. Op dezelfde manier als hun voorvader Abraham al weg moest uit Ur der Chaldeeën en op weg moest naar het beloofde land. Jeremia heeft hetzelfde gezegd: vlucht weg uit het midden van Babel, uit het land van de Chaldeeën. En Jeremia zei het nog een keer, vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden. Word in zijn ongerechtigheid niet verdeld, ga weg uit zijn midden, mijn volk. Laat ieder zijn leven redden vanwege de brandende toorn van de Heer. Niet iedereen die in ballingschap gegaan was destijds, is teruggekeerd naar Jeruzalem. Velen zijn opgegaan in het volk van Babel, het volk der Chaldeeën, en zijn uit de geschiedenis verdwenen. En dat gevaar lopen wij nog steeds. Babylon die wordt in de Openbaring gebruikt als schuilnaam voor Rome. En door Rome Babylon te noemen, kon men verwijzen naar een bekende vijand van God, zonder Rome expliciet te noemen. En in de eerste eeuw was Rome een wereldmacht, waaruit veel kwaad is voortgekomen. Er is veel zonde zaken die de dag niet konden verdragen, hadden hun oorsprong in Rome. Zoals dat heden ten dagen nog gebeurt in de grote steden van de wereld. Maar we zijn zo met elkaar verbonden dat dat ook tot in kleine dorpen en het kleine steden zoals Stadskanaal doordringt. En daar worden wij voor gewaarschuwd. Want er zijn zaken die wereldwijd macht over ons uitoefenen, over ons denken, over ons gedachtegoed en over onze vrijheid. En helaas ook in de kerken. Er zijn allemaal zaken die ons in hun greep hebben als we niet heel erg oppassen. Materialisme, de zucht naar voortdurend vermaakt, bezig gehouden worden, de prestige namaken, bekendheid, succesvol zijn. Het welvaartsevangelie, dat zo'n tegenstelling is tot de manier waarop Jezus het koninkrijk verkondigde en ook de wetten van het koninkrijk van de hemel verkondigde. Hij kwam de rijke jongeling tegen, die met de vraag kwam hoe hij het eeuwige leven kon beërven. En Jezus zei, nou hou je aan de wet. En de jonge man zei, maar dat heb ik van mijn jeugd af aan gedaan. En ik denk dat iedereen dit verhaal kent en weet hoe Jezus antwoordde. Als je een bekende evangelist bent of de voorganger van een grote groeiende charismatische kerk, dan weet je heel goed hoe je dit soort mensen moet benaderen en moet antwoorden. Jezus zei, ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef je bezit aan de armen. Kom dan terug en volg mij. Maar weet wel dat de vossen holen hebben, maar wij weten, als je mij volgt, niet waar we vanavond ons hoofd zullen neerleggen. Nou, stel, je bent leider van een grote, groeiende evangelische beweging of de voorganger van een grote charismatische kerk. En je krijgt een rijke jongeling te spreken, dan weet je wel wat je tegen hem zegt. Ga heen naar huis, verkoop een deel van je bezittingen en investeer in mijn bediening. Want dan gaat de Heer jou zegenen en dan word je nog veel rijker en dan kun je nog veel meer aan mij geven. Zo antwoorden wij. Dat zijn Babylonische methoden die de kerk zijn binnengeslopen. Ga je heden ten dagen naar een grote samenkomst van een bekend iemand, van een groeiende beweging, kom je een prachtige zaal binnen met dure apparatuur. Geen kosten of moeite is gespaard, want Jezus verdient tenslotte het beste. En het eerste wat je op je stoel vindt is een machtigingsformulier. Dat is Babel in de kerk, jongens. Hoe geweldig de bediening ook mag zijn. Want voordat er over Jezus gesproken wordt, wordt er eerst over geld gesproken. Stel, je zit om een uur of zes aan de maaltijd en je wordt gebeld. Call center. Namens een bekende evangelische club, die je al ondersteunt, anders zouden ze je telefoonnummer niet weten. Hartelijk dank, broeder De Ruiter, voor uw steun. Maar ons werk is de laatste tijd erg gegroeid. En wat wij doen, dat gaat u ook zeker aan het hart. Zou u willen overwegen je maandelijkse bijdrage met zo en zoveel te verhogen? Bedelen in de naam van de Heer. Niet om aan de armen te geven, maar om te investeren in hun bediening. Dat is Babel in de kerk. Ik ga geen namen noemen, maar Toos en ik hebben de laatste jaren van twee organisaties afscheid genomen. We wilden er niets meer mee te maken hebben die ons op dergelijke manier benaderen. Want als je doorvraagt aan degene die aan de telefoon is, blijkt het een werkstudent te zijn die niets heeft met de organisatie waarvoor hij optreedt. Die kent die zelfs niet eens. Hebben geen flauw idee wat zij doen. Hij leest zijn antwoorden of haar antwoorden van een papiertje af en moet zoveel extra giften binnenhalen. Daar dragen wij aan bij als we dat ondersteunen. Het is Babel in de kerk. Daar moeten wij van wegvluchten. Jezus wist dat. Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Wij kunnen niet twee heren dienen. We kunnen niet God dienen en ook nog de mammon. En toch bedienen we telkens weer van Babylonische methoden. Het systeem Babylon. Nou, Babylon nu is niet een letterlijke stad, maar een wereldse, je kunt zelfs zeggen duivelse macht, waaraan we ons moeten ontworstelen. Nou, dan zeg je misschien, ik ken de Heer Jezus, ik ben daar al lang vrij van. Want in Colossenzen staat, 1 vers 13, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus je kunt denken, ik maak geen onderdeel meer van het koninkrijk van Babylon. Jezus heeft mij overgezet uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Waar hele andere wetten gelden. In theorie weten we dat. Maar toch staat er in dezelfde brief ook het volgende. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld. De grondbeginselen van Babylon. De economie van Babylon. Maar niet volgens Christus. Als wij helemaal vrij van gevaar waren, zou de apostel niet in dezezelfde brief dit geschreven hebben. Pas op. Daar zijn de grondbeginselen van de wereld. En als je niet voorzichtig wandelt met de Heer Jezus, dan kun je ten prooi vallen aan deze verleidingen. De grondbeginselen van de wereld, de elementaire bouwstenen die je in elke cultuur, in elke tijd weer tegenkomt. En ik hou het bewust algemeen, ik ga niet hele specifieke dingen noemen, zodat je niet kunt zeggen, nou, de prediker van morgen heeft niet mijn probleem genoemd. Nou, ga er maar vanuit dat jouw probleem in de volgende opsomming aan de orde komt. Elementaire bouwstenen die je elke cultuur weer tegenkomt. Competitie, afgunst, strijd, afgoderij, losbandigheid. Kortom, het is gewoon een rijtje wat ik uit de Bijbel heb opgepikt. Zonden, ongerechtigheden, onreinheid, ontrouw, immoraliteit. Sodom, Rome, dat is wat alle volken zoeken. God weet echter wat je nodig hebt. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en al die andere dingen die je echt nodig hebt, die volgen vanzelf. Dat is geen probleem. Maar wij leven in deze wereld en wij denken Jezus, met Jezus te kunnen wandelen, hem te volgen met totaal zware bepakking. Wij slepen van alles mee wat we nodig denken te hebben en waarvan we denken dat het ons gelukkig maakt. En dat is een leugen van Satan, die doordringt in de kerk, die zelfs door kan dringen tot op het zendingsveld. Wij hebben in tijd lang in Oost-Afrika mogen wonen en werken. En tot onze stomme verbazing, zonder een oordeel daarover te willen uitspreken, gezien wat sommige werkers van het Koninkrijk denken nodig te hebben om gelukkig te kunnen werken in, zeg maar, bijvoorbeeld Afrika. Containers vol met dingen die hen blijkbaar gelukkig maakten. Die allemaal onderhoud nodig hebben, die tijd nodig hebben, die verscheept moeten worden, die door de douane moeten, waar bewaking voor moet aangesteld worden, omdat dat allemaal in je huis staat. En aan het einde van je termijn gaat het allemaal dezelfde containers in en wordt het weer de halve wereld overgesleept, omdat je denkt die dingen nodig te hebben. Dat is Babel proberen in te lijven in het Koninkrijk van God. Ik ben misschien bewust wat scherp, maar de Heer weet wat je nodig hebt. Wij dienen te leven als bijwoners. En onze wortels in deze wereld moeten niet te diep groeien. We mogen wel inburgeren, maar niet te zo sterk dat je grote moeite zult hebben als je tijd gekomen is om deze wereld te verlaten. Als je tijd lang in het buitenland gewoond hebt, dan weet je dat het niet werkelijk je thuis is. Je kunt je thuis voelen, je kunt de taal leren, de gewoontes overnemen. Maar je bent en blijft een Nederlander en uiteindelijk zul je daar weer waarschijnlijk terechtkomen. Ik denk dat Daddy weet waar ik over het heb, Frits en Marleen, die weten waar ik het over heb. Je kunt wel Afrikaan met de Afrikaner zijn, maar iedereen weet dat je daar niet vandaan komt. Ze horen het aan je taal, ze zien andere gewoontes en je bereidt je ervoor dat er de dag komt dat je weer terug naar huis gaat. Datzelfde besef zouden wij moeten hebben, een soort van heimwee naar de hemel. Onze werkelijke bestemming, ons werkelijk geestelijk thuis. Maar veel christenen in het Westen leven alsof het eeuwige leven hier op aarde is. En we omringen ons met van alles en nog wat. En we maken ons daar drukken en zorgen over. En we denken eigenlijk maar heel weinig aan de hemel. We leven als Babyloniërs, niet als kinderen van het koninkrijk. En daarom zegt ook Paulus in de 2e Korinthebrief het volgende. Nou, zoek eerst zijn koninkrijk, dat heb ik al gezegd. Ga daarom uit hun midden weg, zonder u af, zegt de Heer, en raak het onreine niet aan. En ik zal u aannemen, ik zal u tot een vader zijn, en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer de Almachtige. Dat is onze werkelijke bestemming. En je kunt dat niet vroeg genoeg leren. Ik ga één voorbeeld uit mijn eigen leven noemen dat ik denk dat niet erg bedreigend is, omdat waarschijnlijk niemand van jullie momenteel met hetzelfde probleem te maken had. Als jongeling heb ik een jaar of 7 lang een pijp gerookt. Ik kom uit een familie van rokers en ik dacht, nou laat ik het nou anders doen. Ik rook een pijp. Dat is cool. Dat is anders. Daar kun je mee voor de dag komen. Ik heb pijp gerookt tot op de avond dat ik de Heer Jezus leerde kennen. Ik was in het buitenland op stage en ik was ook al op doorreis en ik kwam in een evangeliserende bijeenkomst terecht. En er werd een uitnodiging gedaan om Jezus tot Heer van je leven te maken. En ik ben toen naar voren gegaan. En ik dacht dat ik wist wat ik deed, maar degene die verantwoordelijk was voor de nazorg achter het podium, die snapte mij niet zo goed. Er was een beetje een taalverwarring. Hij dacht, oh, hier is een afgedwaald christen die opnieuw schoon schip wil maken met de Heer Jezus. Dus hij sprak kort een gebed over mij uit en snapte eigenlijk niet goed wat mijn verlangen was. En ik wist eigenlijk niet goed wat er die avond gebeurd was, maar ik wou die dag markeren voor mezelf. En ik was op reis en ik had niet zoveel bij me. En ik dacht, hoe doe ik dat nou? En in mijn onschuld, zonder dat iemand dat mij heeft aangeraden of zegt dat ik dat moest doen. Of dat ik ook dacht dat ik iets heel goeds deed. Ik dacht, weet je wat? Mijn pijpen, mijn tabak, mijn stampertje, mijn ragers, de hele mikmak, gooi ik in de prullenbak en laat het achter me. Nu denk je misschien had Henk op die dag geen andere zaken waar hij afstand van moest nemen. Ja, dat is allemaal later gekomen. Daar ga ik verder niet veel op in. Maar ik dacht iets te doen om die bepaalde dag in herinnering te houden. Dus ik kiep er mijn pijpen en de hele mikmak in de prullenbak. Ik weet niet wat degene die de prullenbak geleegd heeft gedacht heeft die avond. Ik zat in een soort van jeugdherberg. Maar ik ben verder zonder pijp, heb ik mijn weg vervolgd. En ik had er ook verder niet zoveel moeite mee. Pijp, dat is allemaal eindelijk maar lastig, zeker als je op reis bent. Ik heb nog jarenlang over die pijp gedroomd. Dus op een of andere manier zat ik dat toch veel meer aan vast dan ik zelf in de gaten had. Lichamelijk was het geen enkel probleem, maar elke keer die dromen en elke keer maar weer die pijp. En ik ben ook in omgevingen terechtgekomen waar het pijproken niet gewaardeerd zou worden. Dus was denk die tijd een goede beslissing. Alles wat je voor Jezus achterlaat, hoe onbetekend het ook lijkt. Ik heb het niet eens over hele slechte gewoontes, over grote zondes. Maar ook iets wat je voor hem wil doen, hij zegent dat. En misschien zitten we aan dingen vast zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Het gaat vanmorgen over vluchten. Laten we eens kijken hoe goed jullie in zondagsschool hebben opgelet. Weet iemand waar dit plaatje op slaat? Het is een Egyptische dame. De vrouw van Potifar. Het meest bekende vluchtverhaal in de Bijbel. En Jozef is voor mij een held. Zijn situatie is, hij is door zijn broeder verraden. Hij is in de vreemde. Het gaat eigenlijk wel een beetje goed bij hem, maar hij is denk ik vaak eenzaam. Hij heeft een andere taal moeten leren, andere gewoontes moeten leren. Niemand die hem verder daar kent. En hij krijgt nog een tamelijk aanlokkelijk voorstel. Laten we het lezen. En het gebeurde toen zij, dat is de vrouw van Potifar, Jozef dag in dag uit aansprak. En hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn. Dat het op zekere dag gebeurde dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. Een heldendaad om te vluchten hier. Wij wonen allemaal in zekere zin in het huis van Potifar. En we hebben niet alleen te maken met de vrouw van Potifar, maar met haar hele familie. Met al haar dochters, met al haar zonen, met al haar neven en nichten. En wij worden constant dag in dag uit aangesproken om ons te conformeren aan deze wereld. Om vooral niet op te vallen. Om te doen wat iedereen doet. Om te hebben wat iedereen heeft. Terwijl onze uiteindelijke bestemming niet de aarde is, maar de hemel. En als we niet heel erg oppassen, komen wij vast te zitten in het huis van Potifar, waar je het wel leuk kunt hebben. Maar wat de zaak van het koninkrijk van de hemel bepaalt, niet bevordert. Vluchten kan een heldendaad zijn. En Jezus is daar vrij duidelijk over. Als je oogje tot zonde verleidt, ruk het uit. Als je hand je tot zonde verleidt, hak hem af. Nou, dat zal een Joodse manier geweest zijn van uitdrukkingen. Ik ken weinig mensen die dit echt letterlijk genomen hebben. Maar met dit soort dingen moet je radicaal zijn. Gelukkig staat er wat vriendelijker woorden ook in de schrift. Leg af. En om even modern te doen, delete. Er zit zo'n knopje op je computer. We zitten te veel vast aan dingen die beter gedelete kunnen worden. Soms is het heel gezond om eens ergens afstand van te nemen. Onthechting is een heel ouderwets woord geworden. Maar als je een ouderwetse schrijvers leest, kom je dat woord nog wel eens tegen. En niet alleen in het vaste, maar om gewoon volledig afstand te nemen van zaken die tot last zijn. die ervoor zorgen dat je de wedloop niet zo lopen kunt dat je de prijs zult behalen. Het hoeft op zich niet hele slechte gewoonte te zijn, maar het kost je tijd, het kost je energie, het kost geld. Je kunt er veel beter afstand van doen. Heb ik dit dan allemaal al bereikt in mijn leven? Nee, maar met Paulus zeg ik, ik streef er wel naar. Dat ik de prijs mag behalen en mag pakken waarvoor de Heer mij gegrepen heeft. En Johannes zei het heel anders. Hij zegt, heb de wereld niet lief en ook niet die dingen die in de wereld zijn. Als we heel eerlijk zijn en in ons hart kijken, wij hebben de wereld heel erg lief. Er zit een energiecrisis aan te komen. Ga mij niet vertellen dat niemand van ons zich daar zorgen over maakt. En zegt, oh, maar de Heer zorgt wel voor ons. Nee, we denken ook, hoe gaan we dat allemaal betalen? En welk contract sluit ik af? Dat moet ook hoor. Ik zeg niet dat je helemaal onbezorgd en onverstandig moet leven. Maar wij hebben de wereld lief en ook de dingen die in de wereld zijn. Want het wordt ons zo makkelijk gemaakt. Wie van ons heeft er wel alles werkelijk voor zijn dagelijks brood moeten bidden? Het is een mooi formuliergebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar ik denk dat de meesten van ons nooit in de situatie geweest zijn dat de basische behoeften er gewoon niet zijn. En wat is het dan heerlijk om te merken dat de Heer voor je zorgt op een heel onverwachte manier. Dat is een ervaring die ik eindelijk iedereen van jullie toewens. Heel goed om eens in Roemenië te gaan kijken, waar dat soms het geval is. En om te zien hoe de Heer voor zijn mensen zorgt. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en al die andere dingen, die komen vanzelf. Niet in de overvloed die je door sommige mensen beloofd wordt, maar echt wat je nodig hebt. En wij kunnen met veel minder toe dan je zou denken. Veel Israëlieten, heb ik al gezegd, zijn nooit uit Babylonische ballingschap teruggekeerd. Ze zijn geïntegreerd in Babel en daar gebleven. Laat dat een waarschuwing voor ons zijn. We zijn vreemdelingen en bijwoners. Gedraag je dan ook zo. Er is een wedloop die gelopen moet worden. En als wij de finish willen halen, moeten we geen onnodige belast mee zeulen. Eén dingetje dat je misschien nooit gezien hebt, dat was mij nooit opgevallen. De Samaritaanse vrouw, nadat ze Jezus ontmoet had, ging haar dorpsgenoten of haar stadgenoten roepen en liet haar kruik staan. Die had ze even niet nodig. Want dat zou haar maar vertragen in het brengen van de goede boodschap. Wij moeten meer kruiken laten staan. Toen ik over deze nadacht kwam er een oud liedje in mijn gedachten. Gezongen door Frans Halsema en Janne Arian. De tekst geschreven door Annie M.G. Smit. Vluchten kan niet meer. Als je dat liedje kent, dan zegt dat twee dingen over jou. Ten eerste, je bent al flink op leeftijd. En ten tweede, je hebt een oor voor een mooie melodie. Dat is een prachtige melodie. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe, ik zou niet weten waar naartoe. Nou, dat kan niemand van jullie na deze morgen nog zeggen, maar vluchten kan nog wel. En we weten waar vandaan, uit Babel. En we moeten naar het kruis. We moeten vluchten naar het kruis. Wil ik momenteel naar het kruis gaan, zal ik eerst van het podium af moeten. Wij spreken veel over het kruis en terecht, want daar moeten we zijn. Maar we spreken heel weinig wat je soms eerst moet doen voordat je de weg vrij is naar het kruis. Je moet soms gewoon dingen afleggen, mee ophouden, deleten. Vluchten kan nog wel. We weten hoe, we weten waar naartoe. Laat los waar je nog aan gebonden bent. En waar je nog aan gebonden bent, dat weet ik niet, maar dat weet Jezus wel. En als het goed is, heeft hij het daar wel eens met jou over gehad. Vandaag is een prachtige gelegenheid om dat nou eens op te volgen, die consequentie. Laat los waar je nog aan gebonden bent, vlucht naar het kruis. Laten we gewoon een paar ogenblikken nemen om daarover na te denken en dan aan Jezus te zeggen hoe we daarover denken. Laat ik dan ook even de dinges nog afmaken. Waar zit je aan vast? Nou, Jezus weet dat. Je weet het zelf ook. Vlucht uit een situatie naar een veilige plaats. Die veilige plaats is bij Jezus aan de voet van het kruis. Laten we een ogenblik stil zijn. Heer, we erkennen en beleiden dat Babel ons flink in de greep heeft af en toe. Doorgedrongen is in de kerk, in organisaties. Heer, we volgen de economie van Babel, terwijl u zoveel beters voor ons heeft. Dank u wel dat u zorgt heeft voor de armen. Dank u wel dat u heeft laten zien wat de orde in het koninkrijk van de Vader is. Dank u wel dat we daar welkom zijn. Heer, help ons los te laten wat losgelaten moet worden. Dat we dat vrijwillig doen, met vreugde in ons hart. Dank u wel voor al het betere dat u ons belooft. In Jezus' naam. Amen.